Vergeving. Ja, dat is een item waar je niet over uitgepraat raakt. En ik ben er de afgelopen paar maanden best wel veel mee bezig geweest. En vorige keer heb ik, dat is een maandje geleden denk ik, het was op het avondmaal, gesproken over de rijkwijde van vergeving. Dus hoe Gods vergeving werkt voor ons. De vergeving die God schenkt. Het is gratis wat we van hem krijgen. En weet je, daar is nog veel meer over te zeggen. Als je de Bijbel open doet, dan kom je nog ontzettend veel meer tegen over wat de vergeving van God inhoudt. En hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer ik in ieder geval tot, hoe zeg je dat, onder de indruk komt van datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het raakt me soms tot tranen toe van hoe God naar ons heeft omgezien. En dat was deel 1, zeg maar. En vanmorgen wil ik deel 2 doen. En dan gaat het over vergeving dichtbij. Want het is natuurlijk mooi als we vergeving krijgen van God. Maar dat moet wel een bepaalde uitwerking hebben. Hoe doen we dat dan naar elkaar toe? Vergeving in de omgang met elkaar, zoals we hier in de gemeente zijn, of met andere mensen, familie, noem maar op. Er zijn allerlei gebeurtenissen in ons leven die dingen kapot kunnen maken. Ik heb net dat voorbeeldje even laten zien. Je laat iets vallen en dat is kapot en dat is niet zomaar weer hersteld. Daar is iets voor nodig. En dan kan je zo'n bord proberen te lijmen met velpon, maar dat wordt hem ook niet echt. Het is eigenlijk niet meer bruikbaar. Maar het mooie is dat we juist weten dat als we dingetjes hebben met elkaar, dat die vergeving van God daar is. En dat herstel gewoon perfect is. Dan is er niets meer te zien van welke breuk of welke scheur of wat dan ook. En dat is mooi. We gaan zo een paar versen lezen uit Matteüs 18. En voordat we dat gaan doen, wil ik eventjes een beetje de context schetsen. Als we kijken naar Matteüs 16... dan lezen we daar onder andere, er staat nog veel meer, maar even een paar dingetjes die eruit springen. Lezen we daar over de belijdenis van Petrus. Jezus die vraagt op een gegeven moment aan zijn discipelen van, ja maar wie zeggen jullie nou dat ik ben? En Petrus, zoals we hem kennen, haantje de voorste, gelijk van, ja u bent Jezus de Messias, u bent de Zoon van God. Punt. Wauw, wat een antwoord. Gaaf. En dan zegt Jezus ook van, ja klopt, dat is zo. En dan Matteüs 17. Daar gaat het onder andere over de verheerlijking op de berg. En opnieuw weer Petrus. Wat zegt hij? Van, laten we hier blijven kamperen. We gaan 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Elia, 1 voor Mozes. En we blijven hier gewoon lekker zitten. Weer Petrus. Of de anderen wat gezegd hebben, weet ik niet. Staat er allemaal niet bij. Maar elke keer komt Petrus komt naar voren. En dan Matteüs 18. En dat begint ermee met het beetje, ja, misschien wel gekissebis of in ieder geval, er was een gesprek gaande van, wie is nou de grootste in het koninkrijk van God? Nou, ik kan me zo voorstellen dat Petrus daar ook weer het woord gevoerd heeft van, dat wilde hij allemaal weten. En wat doet Jezus? Die pakt een kind, die zet het in het midden. Die is de grootste in het koninkrijk van God. Word zoals een kind. Nou, ik denk dat de discipelen allemaal wel een beetje naar elkaar hebben staan kijken van, wat moet ik hier nou weer mee? Wij hadden heel andere ideeën. Petrus, Jacobus, Johannes, de 3 die het dichtste bij Jezus waren, die hadden voor zichzelf misschien wel een bepaalde positie opgeëist. En dan zegt Jezus, nee, word als een kind. En dan gaat hij verder in dat hoofdstuk en dan gaat hij allerlei waarschuwingen noemen. Want dat zit allemaal in die lijn. En dan geeft hij dus aan dat er allerlei struikelblokken kunnen zijn in jouw leven, die daarvoor in de weg staan om een kind te worden. En dan krijg je hele radicale uitspraken van Jezus. En dan zegt hij van, weet je, als je hand of je voet je laat struikelen, hak hem af. Gewoon, radicaal. Als je oog je doet struikelen, steek het uit. En er zijn er allerlei theologieën van, ja, maar je moet dat bladibla enzovoorts zien. Maar het gaat er even om dat Jezus hier even heel duidelijk een radicaal statement neer wil zetten. Van zo radicaal zou je moeten zijn gewoon. Punt. Als er dingen in je leven zijn die, die jou doen struikelen, dan moet je daar radicaal mee afrekenen. Dan moet dat weg. En tegelijkertijd, want dan gaat Jezus weer verder in het hoofdstuk, gaat hij ook vertellen over van als er dan iemand is die afdwaalt, hè, dan gaat het over een kudde met schapen, dan is er één, is er voetsie, en het grootste gedeelte is er nog. Nou, wij zijn dan meestal nog wel geneigd van, nou ja, weet je, ik heb er nog 99, dus laat ik daar goed voor zorgen, en die ene, nou ja, jammer dan. Hè, verlies moet je ook kunnen nemen. Maar wat doet Jezus? Die gaat op zoek, en die zoekt net zo lang totdat hij gevonden heeft. En dan denk ik, wauw. Dat laat ook iets zien van hoe God bezig is met ieder mens op deze wereld. Dat hij het gewoon niet over zijn hart kan verkrijgen om wie dan ook verloren te laten gaan. Hij gaat gewoon op zoek. En dat geeft alles bij elkaar gelijk de juiste toonzetting voor het volgende stukje, waar het gaat over de onderlinge tucht. Want dat zit allemaal in één lijn. Hè? Wij hebben er overal, op een gegeven moment zijn er kopjes tussen gekomen in de Bijbel, maar het is één groot verhaal, hè, wat Jezus hier aan het vertellen is. En dan zegt hij van, weet je, als je wat hebt met elkaar, ga naar elkaar toe, praat met elkaar en los het op. Lukt dat niet, neem een getuige mee, doe het nog een keer. Lukt dat niet, breng het voor de gemeente en doe het met elkaar. Nou, meestal is het dan wel opgelost. Maar pas dan, zegt Jezus, is er een moment gekomen dat je moet kiezen dat de wegen gaan scheiden. Maar al die stappen zijn er keer op keer op keer bedoeld om mensen te behouden. En dan komt de uitspraak van Petrus. Matteüs 18, vers 21 en 22. He, dus even dat hele verhaal vasthoudend, he, ook over die onderlinge tucht en zo. En dan zegt Petrus dit. Weer Petrus. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Had echt zoiets, he, van, nou, weet je, laat ik genereus zijn, 7, getal van de volheid. Ik ga hem 7 keer vergeven. He, dus even die onderlinge tucht, dat ik wil er eigenlijk nog een schepje bovenop doen. En dan komt de antwoord van Jezus. En die zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7. Ik denk dat de discipelen en ook Petrus daar een beetje beteuterd hebben staan kijken van, wow, ik moet de administratie bij gaan houden, want hoe ga ik dat bijhouden, dat ik zoveel keer vergeven heb, hè? Want dat zit ook een beetje natuurlijk nog in het Joodse denken ook, hè? Vanuit de wet, van oké, ik moet die regels voldoen, dus moet ik de tel wel bijhouden, van hoe ver ben ik al. Maar eigenlijk zegt Jezus dat hier niet, eigenlijk zegt hij van, het gaat niet om 1 keer, om 2 keer, om 3 keer, of 100 keer, of 490 keer. Het gaat erom, je moet altijd bereid zijn tot. En dan denk ik van, dat is ook het kenmerk van ons als kinderen van God. En als we dan kijken naar de tijd van vandaag, weet je, dan zie je dat vergeving en schuld bekennen en dat soort zaken, daar wordt niet goed mee omgegaan. Kijk alleen maar al even gewoon in de wereld. Kijk naar de politici, hoe ze soms aan het draaien zijn om de dingen die ze gezegd hebben toch op een manier weer, nou ja, proberen glad te strijken. Van ja, maar dat heb ik zo niet bedoeld en die bladibla. Heel verhaal eromheen. Je moet ze echt met een lampje zoeken, maar er zijn er maar heel weinig die zeggen van, ja, daar was ik fout, heb ik verkeerd gedaan, sorry, vergeef me en kunnen we weer verder. Dat vind je niet meer. En dat laat ook zien dat het vertrouwen onderling bij mensen, hè, gewoon als we even in de algemeenheid naar de wereld kijken, dat gewoon ver te zoeken is. En misschien moeten we naar onszelf ook wel kijken, dat wij, weet je, 7 keer vergeven, dat vinden we al lastig, als het om hetzelfde dingetje gaat, hè, want dat moeten we dan even voor ogen houden, om hetzelfde dingetje. En dan nog een keer 70 keer 7 maal, dat is al helemaal haast ondoenlijk. En Jezus is dan altijd weer iemand die een voorbeeld erbij haalt om het verhaal wat duidelijk te maken. Omdat wat hij hier zei in één zinnetje, Om dat een beetje duidelijk te maken van hoe heeft hij het nou bedoeld. En dan ga je kijken, ik ga het niet helemaal lezen, maar ik ga er even kort pratend doorheen. Als we kijken verder naar Matteüs 18, dan komt daar dat verhaal. Ik ga het er voor mezelf wel even bij halen. Dan komt daar dat verhaal waar het gaat over, over die slaaf die een schuld heeft bij zijn meester. En nou, dat is een pittige schuld. Er staat 10.000 talenten. Nou, ik heb even uitgezocht, hè, want dat vind ik dan altijd wel leuk, hè, van wat staat er nou? Hè? Wij werken met euro's, maar ja, die hadden ze toen nog niet, dus moet je dat even proberen om te rekenen. Nou, 10.000 talenten. 1 talent is 6.000 denariën. Ja, even goed onthouden. 1 denarii was een dagloon. Dus als je dus even gaat rekenen, dan gaat het hier om 60 miljoen daglonen. Dat laat dus even de schuld zien. Weet je, dit is onmogelijk om dat ooit nog te kunnen betalen. En dat is de schuld die wij hebben tegenover God. Ieder mens heeft een schuld tegenover God die hij nooit en te nimmer kan betalen. En wat gebeurt er in dat verhaal? Die slaaf die van, ja, ik kan het niet betalen. Die echt vanuit diepst van zijn hart smeekt hij eigenlijk van, alsjeblieft een beetje genade. En wat doet die eigenaar? Die zegt van, nou weet je, het is klaar, het is goed. Schuld is weg. Wow. Kan je je voorstellen hoe die geweest is? Die heeft de vreugdedansje gedaan, die heeft van alles en nog wat gedaan en die was echt door dolle heen dat die schuld die hij nooit had kunnen betalen, dat hij kwijtscholden is. En dat is met ons ook. Dat is gebeurd op het kruis. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. De rijkwijde van de vergeving van God. Maar dan gaat het verhaal nog verder. En dan komt hij een medeslaaf tegen. En die was hem 100 penningen, staat hier. Maar eigenlijk staat er 100 denariën. Dus 100 daglonen was hij hem schuldig. Nou, dan denk je van, ja, wacht even, die heeft net iets meegemaakt. Geweldig. Dat gaat hij natuurlijk ook eventjes regelen, hè? Van, joh, laat me zitten, prima zo. En wat gebeurt er? Hij pakt hem bij zijn strot en zegt van, en betalen. Tot de laatste cent. En zo niet, dan zorg ik ervoor dat je in het gevangen terechtkomt. Net zolang totdat je betaald hebt. Wow. Wat is nou de uitwerking van de vergeving die hij heeft ontvangen? 0,0. Het was uiterlijk vertoon. Er was van binnen was er niks gebeurd, want hij gaat naar zijn medeslaaf toe en wil niets liever dan dat hij gaat betalen. Nou, en als je dan het verhaal verder gaat lezen, dan zie je wat er gebeurt. Dan wordt hij opnieuw op het matje geroepen en dan krijgt hij de schuld als het ware terug. En nu ga jij betalen, tot de laatste cent. En dat was onmogelijk. En dan denk je van, zo kijkt God wel naar hoe wij met elkaar bezig zijn. Het ontvangen van vergeving moet ertoe leiden dat we zelf ook vergeving geven. Dat kunnen we dan in dat hoofdstuk 18 in vers 35, die gedachte zit daarachter. Als wij zelf weten van hoeveel er aan ons vergeven is, dan kunnen we niet anders dan naar de ander toestappen en vergeving schenken. En natuurlijk moet je praten en weet ik het allemaal, daar gaan we zo nog even over hebben. Maar dat is wel van waaruit je moet starten, van waaruit je moet bezig zijn. Maar goed, hoe doe je dat dan? Hè? De Bijbel staat er vol mee met allerlei tips en aanwijzingen en hoe je daarmee aan de slag moet gaan. Maar ik wil er een paar noemen. En het eerste wat ik wil noemen is, ik heb hem echt aanstaan. Zet de eerste stap. Dat hebben we ook nog wel eens een beetje, hè, van ja, weet je, ik ben me van geen kwaad bewust, dus die ander moet maar eerst komen. Nou, we gaan maar eens even lezen wat Jezus daarover zegt. Matteüs 5. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Vorige keer heb ik het ook gehad over priesterschap van de gelovigen. En als we in de Bijbel kijken wat priesters zijn, wie priesters zijn, dan moesten priesters rein en zuiver zijn om een offer te kunnen brengen. Die moesten eerst zelf allerlei offers brengen enzovoorts om dingen recht te zetten tegenover God. En daarna waren ze in staat om het offer van het volk, zeg maar, voor God te brengen. Nou, dat geldt hier eigenlijk ook. Wij zijn priesters. En als wij God iets willen offeren en we weten dat er dingen zijn die niet kloppen, naar elkaar toe, naar andere mensen toe, noem maar op, ja, dan schuurt dat een beetje, hè? Dan past dat niet. En dus moet je bij jezelf te raden gaan van, oké, welke stappen moet ik zetten? Kan ik de eerste stap gaan zetten om te kijken om tot een oplossing te komen? Wat het dan ook is. En natuurlijk, weet je, er kunnen ontzettend veel dingen zijn in een leven van mensen. Dus soms dan is het ook lastig om dingen bespreekbaar te maken. Ik ga er straks nog wel, denk ik, iets over vertellen vanuit mijn eigen leven. Daar ben ik nog over nadenken of ik dat ga doen. Maar gewoon om even om dat voorbeeld te geven. Hoe lastig en hoe moeilijk of dat soms is. Maar Jezus zegt eigenlijk van, weet je, het maakt niet uit wat er aan de hand is. De eerste stap ligt bij jou. Het gaat niet om schuld, het gaat niet om wat dan ook. Het gaat om die eerste stap. Zet die eerste stap. Het tweede wat we daarbij hoe we daarbij moeten kijken naar die eerste stap is van onze houding. Hè? Van onze houding kan ook een houding zijn van, nou ja, weet je, ik heb geen schuld, maar goed, blijkbaar heeft die ander iets, dus nou, laat ik maar gaan praten, laat ik maar gaan kijken om te kijken hoe we dingen op kunnen lossen. Nou, ook over onze houding zegt God iets in zijn woord. Colossenzen 3, vers 12 tot 15 bijvoorbeeld. Er zijn er veel meer, maar ik heb deze uitgekozen. En er staat volgende. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Paulus die laat hier het beeld zien van de nieuwe mens, wie we geworden zijn. Als je Jezus hebt toegelaten in je leven, dan ben je een nieuw mens geworden. Paulus zegt dan, kleed je dan ook als zodanig. Het zit er al, maar kleed je dan ook als zodanig. Laat zien dat je die nieuwe schepping bent. 2 Korinthe 5 vers 17. Je bent een nieuwe schepping geworden. En als je naar elkaar toe gaat en de juiste houding hebt, en dat geldt niet alleen voor jou, als je naar iemand toe gaat, dat geldt natuurlijk ook voor de ander, want dat stond er ook. Even kijken, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, waar staat het nou? Verdraagt elkaar en vergeef de een de ander. Het is niet van de een aan de ander, maar het is een wederkerigheid zit daarin. Dus ook het aankleden van de nieuwe mens geldt voor allebei. Zo bedoelt Paulus het hier. Dan komt er als het ware het juiste klimaat om over en weer vergeving uit te spreken en te ontvangen. Want het zijn twee dingen, vergeving uitspreken, maar ook vergeving willen ontvangen. Dat hoort er ook bij. Als je dit stukje leest, dan herken je hier misschien al iets in. En dat is het volgende wat ik wil zeggen. Want vanuit onszelf lukt het ons niet. Het is het werk van de geest. En hoeveel ruimte krijgt Gods geest in ons leven om dingen te doen in ons leven? Nou, als we dan eens kijken naar Galaten 5, vanaf vers 22... dan ga je woorden herkennen die we net ook gelezen hebben. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met, met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Het is eigenlijk een stukje vervolg op wat we net gelezen hebben. Het is weer die nieuwe mens aandoen. Het zit al in jou. Niet omdat jij zo goed bent, niet omdat je een examen gedaan hebt en je bent daarvoor geslaagd. Nee, het is puur het werk wat Jezus op het kruis heeft gedaan. En daardoor, als we dat geloven, hebben we Gods geest in ons ontvangen. En is alles wat hier staat in ons aanwezig. En dan is het maar de vraag van, in hoeverre laat jij toe dat het werk van de geest naar buiten komt? Dat is het kleden met die nieuwe mens. Vergeving geven en vergeving ontvangen maakt vrij. En dat is ook wat ik een beetje over mezelf even wil vertellen. Ik ga niet alle ins en outs vertellen, maar het is wel iets waar ik een poos mee geworsteld heb. In mijn jeugd heb ik het niet prettig gehad. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Er is heel veel dingen tegen mij gezegd, heel veel dingen meegemaakt. En thuis was het niet leuk gewoon. Praten met mijn ouders, dat lukte niet. Het was geen praatcultuur. Hè? Dat was de naoorlogse cultuur, dus was mond houden, niet zeuren, hard werken, grote gezinnen, noem maar op. Misschien wel herkenbaar bij sommigen van jullie. En dat heeft me jarenlang bezig gehouden. Ik heb nooit over dingen kunnen praten. En toen mijn ouders overleden, kort na elkaar, toen kwamen er nog meer dingen boven tafel die allemaal in het gezin gebeurd waren. En daar zit je dan. Ik kon niet meer met mijn ouders praten, want die waren er niet meer. Maar ik had wel iets in me, hè? Misschien ook wel wrok zelfs, teleurstelling, boosheid. Gewoon heel veel. En het enige wat ik uiteindelijk kon doen, was daarin gaan. Ik kan niet met mijn ouders praten, ik kan het mijn ouders niet meer vergeven, maar ik heb wel samen met God, dat is ook wel een stukje stoeien geweest, maar samen met God heb ik uiteindelijk wel kunnen zeggen van, oké, Heer, u moet het maar aan ze doorgeven of zo, weet ik hoe dat werkt. Maar ik vergeef ze. En weet je, en dat precies wat er gebeurde. Vergeving geven en vergeving ontvangen maakt vrij. Het maakte me vrij van dingen die in mijn leven gebeurd zijn. Ben ik er helemaal van af? Nee, het is een soort Achilleshiel. En door situaties die soms in de gemeente gebeuren of de dingen die ik lees via internet of wat ook, dan komen die dingen wel eens eventjes weer naar boven borrelen. Maar dan kan ik ze altijd weer terechtwijzen, wegsturen, omdat ik het bij het kruis gebracht heb. Omdat ik vergeving heb uitgesproken. Weet je, dus als je dingen hebt met mensen, in je familie, met vrienden of wat ook. Het leven is kort, hè. En laat die kansen niet voorbij gaan. Zet stappen om dingen in orde te maken, want er komt een moment dat het dus menselijkerwijs gesproken niet meer kan. En dan heb je zelf een behoorlijk probleem. Want dan kun je niet meer naar diegene toe waar je iets mee zou willen bespreken. En natuurlijk, dan is er die uitweg via God. Maar dat kost veel meer moeite, want je zit dan toch met jezelf te worstelen om daar uit te komen. Nou, ik hoop dat ik op deze manier een klein beetje iets heb kunnen overbrengen van vergeving dichtbij, wat ik daarmee bedoel, wat ik daarmee wil zeggen. We gaan straks gaan we avondmaal vieren. En misschien, ik weet niet, hè, ik weet niet hoe jullie situatie is, ik weet niet wat je meegemaakt hebt, ik weet niet wat er op dit moment allemaal speelt, daar ga ik ook allemaal niet over. Eén ding weet ik. Het avondmaal is voor mensen die fouten maken. Dus ga alsjeblieft nu niet denken van, oh, ik heb nog dingen met iemand, ik mag niet aan het avondmaal. Dat is een leugen van een tegenstander. Het avondmaal is voor mensen die fouten maken. En het avondmaal, dat laat ons keer op keer weer zien wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Ontslaat je dat ervan om dan daarna stappen te ondernemen? Natuurlijk niet. We hebben het allemaal gelezen, hebben we allemaal gehoord. Maar dat is allemaal je eigen verantwoordelijkheid. Daar moet je zelf iets mee gaan doen. Maar laat het zo zijn dat het je niet weerhoudt om aan het avondmaal te gaan. Want juist aan het avondmaal, daar mag je proeven wat er gebeurd is. Het brood, wij gebruiken matzes om ook dat breken goed tot uiting te laten komen. Dat Jezus gebroken is aan dat kruis. De wijn als teken van zijn bloed. Omdat hij helemaal leeg gebloed is voor ons. Alles heeft betaald. Om maar even met dat verhaal wat we net bekeken hebben. 60 miljoen daglonen. Er is geen mens op de wereld die dat kan betalen. Om zijn schuld proberen te vereffenen naar God toe. Al ben je miljardair, dan nog is het te weinig om je vrij te kopen van je zonde. Om je vrij te kopen van wat er verkeerd is in je leven. De enige prijs die daarvoor goed is, is dat wat Jezus heeft gedaan. Nou, laten we een moment stil zijn en er wat over nadenken. Vader, hier zitten we, hier in deze zaal of thuis mee te luisteren. En misschien gaan er wel allerlei gedachten door ons heen. Maar Vader, ik dank u dat u een geweldige God bent. Een trouwe, liefdevolle Vader. Een vader die op zoek gaat naar datgene wat verloren is. Een vader die net zo lang zoekt totdat hij het gevonden heeft. En het terugbrengt bij de kudde. Een vader die alles heeft overgehad om dat mogelijk te maken. Door uw eigen geliefde zoon over te geven aan ons mensen. Om hem te laten lijden. Te laten sterven. Maar meer nog. Hij is opgestaan en hij leeft. En dat laat zien de overwinning die u hebt gegeven. Overwinning over wat dan ook in ons leven. Er is niets meer wat tussen u en ons in kan staan. En Heer, als we daar over nadenken, dan is dat zo groot. Is dat zo bijzonder. Is dat zo'n rijkdom. Heer, dank u wel. En ik bid, Heer, dat we de moed en de durf hebben, en als we dat niet hebben, Heer, geef het ons, dat daar waar het nodig is, dat er stappen gezet worden. Dat we in die zin ook, als het ware, een voorbeeld kunnen zijn voor de wereld. Heer, want we hebben een opdracht. Een opdracht om te laten zien wie u bent. Heer, zo loof ik u, zo prijs ik u, zo dank ik u voor, ja, gewoon wie u bent. Amen.